Gemeente, wij willen graag met elkaar lezen, zoals het al is gezegd, hoofdstuk 19 uit het Bijbelboek Genesis, het vervolg in onze serie over Abraham. Het is inderdaad een moeilijk hoofdstuk, een gevoelig onderwerp. Ik realiseer me dat ook en ik hoop echt dat de Heer ons ook wilt leiden in het spreken en in het luisteren. Dat we proberen de kern van Gods boodschap te verstaan en ook te willen aanvaarden. Hoofdstuk 19. De twee engelen kwamen samen in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan en hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. Hij zei, zie toch, mijn heren, wijk toch af van uw weg en kom naar het huis van uw dienaar en overnacht daar en was uw voeten. Morgen vroeg kunt u opstaan en uw reis vervolgen. Maar zij zeiden, nee, wij zullen wel op het plein overnachten. Hij, Lot, drong echter sterk bij hen aan, zodat zij van hun weg afweken naar hem toe en zijn huis binnengingen. En hij richtte een maaltijd voor hen aan en hij bakte ongezuurde broden en zij aten. Nog voordat zij gingen slapen, voordat zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis, heel het volk, niemand uitgezonderd. Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem, waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening, en sloot de deur achter zich. En hij zei, mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap gehad hebben. Laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen, deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen. Toen zeiden zij, grap zij. Ook zeiden ze, deze een is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven, en nu wil hij zeker rechter over ons zijn. Nu zullen we u meer kwaad aan doen dan hun. En ze drongen erg op de man, op Lot aan, en kwamen dichterbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe, het huis in en sloten de deur. En ze sloegen de mannen die bij de deuropening van het huis waren, van klein tot groot met blindheid, zodat zij tevergeefs moeite deden om de deuropening te vinden. Toen zeiden de mannen tegen Lot, wat hebt u hier verder nog? Een schoonzoon, uw zonen of uw dochters, breng allen die u in de stad hebt uit deze plaats naar buiten. Want wij gaan deze plaats te gronde richten, omdat de roep van haar zonde groot geworden is voor het aangezicht van de Heer. Daarom heeft de Heer ons gezonden om haar te gronde te richten. Toen ging Lot naar buiten en sprak tot zijn schoonzoons, die zijn dochters tot vrouw zouden nemen en zei, sta op, ga naar buiten uit deze plaats. Want de Heere gaat deze stad te grond richten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die grappen maakte. Toen de dag na het aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan. En ze zeiden, sta op, neem uw vrouw en uw twee dochters die zich hier bevinden, anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Lot aarzelde echter. Daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de Heere hen wilde sparen. En ze brachten hen naar buiten en leidden hen buiten de stad. En het gebeurde toen zij hen buiten de stad gebracht hadden, dat hij zei, vlucht voor uw leven, kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan, vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. Maar Lot zei tegen hen, nee toch, Heere, zie toch, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen en u hebt uw grote goedertierenheid aan mij bewezen, door mijn ziel in leven te houden. Ik kan echter niet naar het bergland vluchten, anders haalt het onheil mij in en sterf ik. Zie toch, deze stad is dichtbij genoeg om erheen te vluchten en zij is klein. Laten we toch daarheen vluchten. Zij is immers klein, zodat mijn ziel in leven zal blijven. Toen zei hij tegen hem, zie, ik ben u ook in dit opzicht ter wille en zal deze stad waarover u gesproken hebt niet ondersteboven keren. Haast u, vlucht daarheen, want ik kan niets doen totdat u daar bent aangekomen. Daarom gaf men deze stad de naam Zoar. De zon kwam op boven de aarde toen Lot in Zoar aankwam. Toen liet de Heer de zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de Heer uit de hemel. Hij keerde deze steden en heel de vlakte ons te boven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. En Abraham stond 's morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de Heer had gestaan. Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er rook van het land opsteeg, zoals de rook van een oven. En het gebeurde, toen God de steden van deze vlakte te gronden richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik vertel u natuurlijk niks nieuws als ik zeg dat onze samenleving in hoog tempo verandert. Wat gisteren nog normaal was, dat is vandaag alweer achterhaald. Waar we vroeger verbaasd over zouden hebben gestaan, dat is tegenwoordig alweer de gewoonste zaak van de wereld. En wat dat betreft is de enorme digitale vooruitgang wel de meest tot onze verbeelding sprekende, het meest tot onze verbeelding sprekende voorbeeld. Maar één ding is niet veranderd. Eén ding is niet vooruitgegaan, is niet verbeterd. En dat is de mens zelf. De mens is en blijft onverbeterlijk. Als we om ons heen zien, dan zien we hoe de christelijke normen en waarden steeds meer worden losgelaten. En dan moeten we wel vaststellen dat deze wereld er bepaald niet beter op wordt. Ja, dat onze samenleving, zoals al vanmorgen is gezegd, lijkt op die van Sodom en Gomorra. Een samenleving die God en gebod heeft losgelaten en zichzelf tot norm en maatstaf heeft gemaakt. En dat betekent dat het voor ons erg leerzaam is om eens te kijken hoe God nou met zo'n samenleving omgaat. En vanmorgen willen we daarom nadenken over vier punten aangaande Sodom. In de eerste plaats de ontvangst van de engelen in Sodom, de versen 1 tot en met 3. In de tweede plaats de zonde van Sodom, de versen 4 tot en met 11. In de derde plaats de uitredding uit Sodom van Lot en zijn familie, de versen 12 tot en met 23. En tot slot punt 4, de verwoesting van Sodom in de versen 24 tot 29. Maar nu is het eerste punt, de ontvangst van de engelen in Sodom. In vers 1 lezen we dat de engelen in de avonduren aankomen. Als het dus al flink donker is geworden. En je mag daarin als het ware het beeld van de morele duisternis zien. Het beeld van de zonde van Sodom. En de engelen zijn uitgestuurd door de Heere om hun laatste inspectie uit te voeren. Want de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar, had God al tegen Abraham gezegd. Nu, als die twee engelen aankomen in Sodom, dan hebben we gelezen, dan zit Lot in de poort. En dat zegt ons misschien niet zoveel meer, maar destijds veel meer. Want toen betekende het, als je in de poort van de stad mocht zitten, dat je een bevoorrecht, een gerespecteerd burger was. Je mocht samen met de stadsbestuurders en de ereburgers, mocht je daar beraadslagen over de plaatselijke aangelegenheden. En mocht je samen gerechtelijke uitspraken doen in zaken geschillen van inwoners. En Lot mag daar dus voluit aan meedoen. En dat klinkt positief, maar dat is het niet. Want de bevoorrechte positie van Lot in Sodom, een stad die moreel verloederd is, is feitelijk een dieptepunt in zijn leven. Een leven dat een neerwaartse spiraal laat zien. Weet je nog, we hebben het ook vanmorgen gehoord in het kindermoment, in de eerste plaats keek Lot naar de Jordaanvlakte, naar Sodom in hoofdstuk 13. En vervolgens sloeg hij zijn tent op bij Sodom in hetzelfde hoofdstuk. En tenslotte ging hij wonen in Sodom in hoofdstuk 14. En daar heeft hij kennelijk ook zijn vrouw leren kennen, bij wie hij twee dochters heeft gekregen. twee dochters, die op punt staan te trouwen met mannen uit Sodom. Het laat zien dat Lot volledig is ingeburgerd in Sodom. Ja, dat hij een vooraanstaand burger is geworden die mocht zitten in de poort van een goddeloze stad. Dit opgaan van Lot in de zondige wereld van Sodom had ook een keerzijde. Het bracht hem namelijk ook op een weg steeds verder bij God vandaan. Met als gevolg steeds grotere problemen in zijn leven. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn hele gezin. En misschien herkennen we dat wel in ons eigen leven. We willen graag voluit christen zijn. Maar we gaan nog veel te vaak in op wat deze wereld ons aanbiedt. En ongemerkt dwalen we steeds verder bij God vandaan. Leiden we het leven van elk ander mens in deze wereld. Ja, op zondag zitten we nog wel in de kerk, zoals vanmorgen. Maar maandag is daar misschien alweer niks van te merken. Een ongelovige collega zei jaren geleden ooit eens spottend over christenen tegen mij. Ja, op zondag zitten ze in de kerk en dan zingen ze Heere, Heere. Maar op maandag stelen ze je beren. Hij bedoelde mij te zeggen dat hij christendom maar niets vond. Hypocriete mensen, vond hij ze. En waarom? Omdat het leven van christenen in zijn ogen helemaal niet anders was dan het leven van welk ander mens. Hij miste het, gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. Zijn wij heel anders, omdat we Christus hebben leren kennen? Of zijn we helemaal niet anders? De twee engelen worden niet gastvrij verwelkomd door de inwoners van Sodom. Laat staan als boodschappers van God herkend. Lot is de enige die hen vriendelijk tegemoet komt. Hij buigt zich neer voor hen neer. Uit respect, uit dienstbaarheid. Hij is hoffelijk en gastvrij, net als zijn oom Abraham. Bij hem geen vijandige houding. Bij hem geen cold shoulder. Zoals bij de Sodomieten. Maar een hartelijke ontvangst. En als de engelen op het plein van de stad willen overnachten, dan is het Lot die hen bij hem aandringt om bij hem zijn intrek te nemen. Had Lot al een bang vermoeden wat de Sodomieten zijn gasten zouden kunnen gaan aandoen? In 2 Petrus 2, vers 7, wordt Lot een rechtvaardige genoemd. Die, zo lezen we daar, dag in, dag uit zijn rechtvaardige ziel heeft gekweld bij het zien en horen van de wetloze daden van de Sodomieten. Lot beseft dus kennelijk heel goed dat het losbandige leven van de normeloze Sodomieten weinig goeds voor zijn gasten zou kunnen betekenen. En dus moeten zij niet op het plein willen overnachten, maar hun intrek bij hem in huis nemen en bij hem de avondmaaltijd gebruiken. Hierin is Lot een rechtvaardige. Hierin onderscheidt hij zich van de goddeloze inwoners van Sodom. Hij mag dan volledig ingeburgerd zijn. Zijn gastvrijheid laat zijn goede wil zien om gerechtigheid te doen. Om het goede te willen doen, ook voor vreemdelingen. En dat in tegenstelling tot de Sodomieten. Maar Lots gastvrijheid wordt al snel met voeten getreden. Nog voordat ze kunnen gaan slapen, wordt het huis al omsingeld door de mannen van Sodom. We lezen jong en oud, heel het volk, niemand uitgezonderd. Het moet dus een geweldige oploop zijn geweest voor het huis van Lot. En in woord en daad laten ze zien hoe moreel verdorven en zondig ze zijn. Ze gedragen zich zeer vijandig en schreeuwen naar Lot, vers 5. Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Lot moet zijn gasten dus uitleveren aan hen, zodat ze hen letterlijk te lijf kunnen gaan en gemeenschap met hen kunnen hebben. Sodomieten, die sodomie willen bedrijven, die een door God verboden onnatuurlijke omgang met andere mannen willen hebben. Ik stel me zo voor, wat een afschuwelijk beeld moet dat zijn geweest. Tientallen, misschien wel honderden op seks beluste mannen Die twee mannen willen aanranden die dachten een veilig onderkomen te hebben gevonden bij Lot. De mannen van Sodom bezondigen zich hier aan grove immoraliteit en homoseksualiteit. Ze zijn ander vlees achterna gegaan, zegt Judas in zijn brief. Hun zonden zijn vanzelfsprekend, spreken voor zich. Ze zijn het ultieme bewijs dat het geroep over Sodom inderdaad waar is. Want de samenleving in Sodom heeft zich massaal afgekeerd van God. Moreel verdorven hebben de Sodomieten, laten zich door niets meer leiden. En ze doen waar zij zelf zin in hebben. God nog gebod spreekt hen aan. Ze hebben meer liefde voor genot dan voor God. De intieme seksuele relatie tussen een man en een vrouw binnen het huwelijk, ja, dat is in Sodom verworden tot een platvloerse omgang. Door en met iedereen, ongeacht geslacht of relatie. Het heeft niets meer te maken met oprechte trouw en zuivere toewijding. Het vervuilt de gevoelens en het lichaam. Het kleineert het heilige. En legitimeert het onnatuurlijke, het onreine. Lot wil zijn gasten beschermen tegen deze vijandige mannen die zijn huis hebben omsingeld. Het gastrecht wordt in het Midden-Oosten als heilig beschouwd. Lot als gastheer is dus verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van zijn gasten. Daartoe zijn ze immers onder zijn dak gekomen, tot bescherming. Als er iets met hen verkeerds gebeurt, dan is Lot verantwoordelijk, is hij schuldig. En dus gaat Lot snel naar buiten en tracht de verhitte gemoederen tot bedaren te brengen. Mijn broeders, zegt hij in vers 6. Mijn stadsgenoten, roept hij toe. Doe deze mannen geen kwaad. Lot beseft nog wat goed en wat kwaad is. En hij doet een beroep op het geweten en op de goede wil van zijn stadsgenoten, zodat zij zijn beide gasten niets zullen aandoen. Maar ook, zo hebben we gelezen, gedraagt Lot zich als een kat in het nauw die rare sprongen maakt. Want hij is bereid om zijn onschuldige dochters af te staan op voorwaarde dat zijn gasten met rust laten worden. Vers 8. Zie toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap hebben gehad. Laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder bescherming van hun dak gekomen. Het voorstel van Lot is eigenlijk voor onze westerse oren onbegrijpelijk. En volstrekt onaanvaardbaar. Hoe kun je als vader je dochters prijsgeven aan kwaadwillende mannen? Dat doe je toch niet? Nee, niet in onze westerse cultuur. Maar binnen de cultuur van het Midden-Oosten, en zeker in die tijd, was het normaal dat vrouwen en dus ook dochters het eigendom zijn van de man. Hij heeft over hen letterlijk de vrije beschikking. En kon het dus ook bijvoorbeeld uithuwelijken aan welke man dan ook. In ruil voor een flinke bruidschat van de schoonfamilie. Dat wel. Maar hoezeer de eer van zijn dochters en de bruidschat Lot aan het hart zullen zijn gegaan, de eer en veiligheid van zijn gasten staan bij hem voorop. Zijn eigen belang weegt zwaarder dan het belang van zijn dochters. Overigens is hij hierin niet de enige. Want ook Abraham gaf immers zijn eigen vrouw Sarao mee aan het farao uit puur eigen belang. Uit lijstbehoud. Dus we zien dat betreft niks nieuws onder de zon. En hoe vreemd het ook voor ons is, toch toont Lot hierin een zekere moed. Hij laat zien dat een schending van de gastvrijheid, die toch immers het welzijn van zijn gasten beoogt, dat hij dat op geen enkele prijs zal toestaan. Wellicht hoopt hij ook met zijn aanbod om de mannen van Sodom tot bezinning te brengen. Saillant is overigens wel dat zijn dochters later met Lot zullen doen wat hij hier voorstelt. En dat laat ook weer zien dat ook zijn dochters geïnfecteerd waren door de zonde van Sodom. Maar laten we niet te snel oordelen over Lots gedrag. En ons liever de vraag stellen in hoeverre wij uit eigen belang onze kinderen aan onze samenleving prijsgeven. U zegt misschien maar dat doen wij toch helemaal niet? Nee, niet zoals Lot dat deed. Maar wij doen het door onze kinderen aan hun lot over te laten. En hun eigen gang te laten gaan. Door geen ouderlijk toezicht meer uit te oefenen op hun doen en laten. Geen zorg te hebben voor hun welzijn. Omdat we het druk hebben met ons werk, met onze eigen zaken. En we nemen op de koop toe dat zulke verwaarloze kinderen dan extra gevoelig zijn voor de wereld van de foute websites van alcohol en drugs. Die hen geestelijk en lichamelijk kapot maken. Omdat hun ouders er niet voor hen zijn. Het is ook een les voor ons, denk ik, vanmorgen. Het aanbod van Lot om zijn dochters aan de mannen van Sodom te geven, blijkt te vergeefs. We lezen in vers 9. Toen zeiden zij, ga opzij. Ook zeiden zij, deze een is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven. En nu wil hij zeker rechter over ons zijn. Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. En zij drongen erg op de man of Lot aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken. De mannen van Sodom accepteren de bemiddelingspoging van Lot niet. En nu blijkt dat ze Lot helemaal niet als hun gelijke beschouwen. Dat Lot eigenlijk nog steeds een vreemdeling voor hen is. Die zij niet accepteren als rechter over hen. Door wie zij niet de wet laten voorschrijven. Wat verbeeldt die Lot zich wel? Waar haalt hij het recht vandaan om hen de les te willen lezen? En hun vijandigheid en boosheid richt zich nu ook op Lot, die zijn hand heeft overspeeld. Wacht maar eens even, zeggen ze. We zullen jou meer kwaad aandoen dan hun. En ze dringen sterk op Lot aan om bij de deur van zijn huis te komen en hem en zijn gasten naar buiten te slepen en aan te randen. En dan is het genoeg voor de engelen. Ze hebben meer dan voldoende gezien en gehoord. En bijna zelf aan de lijve ervaren hoe immoreel en zondig de inwoners van Sodom zijn. Ze weten nu dat er in Sodom geen 10 rechtvaardigen zijn. En dus hebben de inwoners van Sodom zichzelf veroordeeld. Gods oordeel is vanaf nu onafwendbaar. De engelen trekken Lot vliegend terug het huis in, sluiten achter hen de deur en ook slaan ze de mannen van Sodom met blindheid, zodat deze niet in staat zijn om de deur van het huis te vinden. Het is op dit moment dat bij Lot begint te dagen wie hij werkelijk voor zich heeft. Dat deze twee engelen inderdaad door God zijn gezonden om Sodom te verwoesten. Omdat God niet langer kan en wil toestaan wat er in Sodom gebeurt. Voor zo'n goddeloze stad wil hij de zon niet langer laten opgaan. Maar Lot en zijn familie, die krijgen een laatste kans om uit Sodom gered te worden. Dat is ons derde punt. Met het goddelijk oordeel over Sodom komt ook Gods soevereine, reddende genade mee. Vers 12 en 13. Toen zeiden die mannen tegen Lot, wie heeft u hier verder nog? Een schoonzoon, uw zoon of uw dochters, breng allen die u in de stad hebt uit deze plaats naar buiten. Want wij gaan deze plaats te gronden richten, omdat de roep van haar zonden groot is geworden voor het aangezicht van de Heer. En daarom heeft de Heer ons gezonden om haar te gronden te richten. Als Lot hoort dat God Sodom gaat verwoesten, maar zijn familie wil redden, gaat hij nogmaals naar buiten om met zijn schoonzoons te spreken. Hij wil hen overhalen om hen mee te gaan, de stad uit, om de dreigende verwoesting te ontlopen. Maar zijn waarschuwing maakt geen indruk. Ze geloven hem niet. Vers 14 zegt, hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die grappen maakte. De Engelse vertaling zegt hier, he seemed as if he were clowning. Wat Lot zegt vinden ze zijn schoonzoon belachelijk, lachwekkend. Hij gedraagt zich in hun ogen als een clown. En ze lachen hem ook vierkant uit. Maar als de zon opkomt, dan is het voor Lot de hoogste tijd om Sodom te verlaten. En de engelen wijzen hem op de ernst van de situatie en roepen hem voor de tweede keer op zich haastig uit de voeten te maken. Vers 15b. Sta op, zeggen ze. Neem uw vrouw en uw twee dochters die zich hier bevinden. Anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. En dan lezen we, verrassend genoeg, dat Lot treuzelde. Vers 16a. Lot aarzelde echter. Hoe is het mogelijk, denk je? Maar hieruit blijkt dat Lot meer sodomiet was dan hij zichzelf voor mogelijk had gehouden. Lot had leren leven met de zonde van Sodom. Hij had die wereld lief gekregen. Niet zoals God de wereld lief heeft. Nee, Lot had de wereld lief op een manier waarvoor juist de apostel Johannes waarschuwt als hij zegt: heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Lot woonde in Sodom, maar Sodom woonde in Lot. Of zoals de Amerikaanse evangelist Dwight Moody eens zei: als de boot in het water is, dan is dat goed. Maar als het water in de boot is, dan is dat slecht. Lot aarzelde, omdat hij nog boordevol was van het leven, van het zondige leven in Sodom. Hij had de stad nog zo lief, dat het bijna zijn dood werd. En dus moet God letterlijk weer ingrijpen in het leven van Lot. Hij moet Lot letterlijk bij de hand nemen om hem en zijn gezin op tijd uit de stad te krijgen. Zodat het volk Israël door Gods sterke hand werd uitgeleid uit het zondige Egypte, zo wordt Lot en zijn familie door Gods sterke hand uitgeleid uit het zondige Sodom. En dat laat zien dat Lots redding geen verdienst is van zichzelf. Niet vanwege zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid. Ook al wordt hij een rechtvaardig genoemd. Nee, zijn redding was uitsluitend te danken aan Gods genade. Vers 16b. Omdat de Heer hem wilde sparen. Eenmaal buiten de stad worden Lot en zijn gezin voor de derde keer gewaarschuwd. Vers 17. En het gebeurde toen zij hem buiten de stad gebracht hadden, dat hij zei: vlucht voor uw leven. Kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan. Vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. Driemaal is scheepsrecht, denken de engelen. Of moet ik zeggen, God zelf. Want opvallend genoeg staat er in een derde persoon enkelvoud: hij. Wordt hier een van de engelen bedoeld of God zelf? Nou, onze vertaling, de HSV, kiest kennelijk voor het laatste. En ik dacht bij mezelf, ja, omdat misschien God in dit alles toch altijd weer de regie heeft. Dat hij, de almachtige God, inderdaad altijd het laatste woord heeft. Hoe het ook zij, Lot wordt gemaand om naar de bergen te vluchten. Weg uit de Jordaanvallei, die ons te boven zal worden gekeerd. Maar dan lezen we opnieuw dat Lot tegenstribbelt. Vers 19. Zie toch, zegt hij, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen. En u hebt uw grote goedertierenheid aan mij bewezen door mijn ziel in leven te houden. Maar ik kan echter niet naar de bergen vluchten, anders haalt het onheil mij in en sterf ik. Na zijn aarzeling om Sodom te verlaten, waardoor kostbare tijd verloren is gegaan, denkt Lot nu, hoe paradoxaal, onvoldoende tijd te hebben om naar de bergen te vluchten. Hij vlucht liever, vers 20, naar de dichtbijzijnde stad Zoar, wat klein betekent. Het is een van de vijf steden in de Jordaanvallei die dreigt te worden verwoest. Het laat zien hoe zwak het geloof van Lot is in een rechtvaardig God. Want God had zijn engelen gestuurd om Sodom en Gomorra te verwoesten. Maar hij had zijn engelen ook gestuurd om vooral Lot en zijn gezin te kunnen redden. En toch vreest Lot dat hij niet zal ontkomen aan Gods oordeel. Is Lot vergeten dat God hem genadig wil zijn? Dat God niets van hem zal vragen dat voor Lot onmogelijk zou zijn? En als we dat toepassen op onszelf en wij, reageren wij anders dan Lot? Of doen wij hetzelfde? Als God tegen ons zegt dat onze redding uit de zonde is gelegen in het geloof in de Heer Jezus Christus. Als Gods woord tegen ons zegt, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Waarom twijfelen wij dan nog zo vaak of dat ook voor ons geldt? Gelukkig voor Lot en ook voor ons is Gods geduld en genade groter dan dat van mensen. Want Lot krijgt van God waarom hij vraagt. Vers 21 en 22. Daar zegt God, zie, ik ben ook u in dit opzicht te willen. En zal deze stad waarover u gesproken hebt niet ondersteboven keren. Haast u, vlucht daarheen. Want ik kan niets doen tot u daar bent aangekomen. Uit louter genade stemt God toe. Hij staat op toe om naar Zoar te vluchten. Een kleine stad in de Jordaanvlakte die daardoor niet zal worden verwoest. Zoar mag dus zo onverwacht delen in de genade, in de reddende genade van God. God is inderdaad volledig soeverein in zijn genade. Hij deelt zijn genade uit aan wie hij maar wil. Zelfs wanneer een man als Lot, geheel anders dan Abraham, uitsluitend in gunsten van zichzelf pleit. Dan nog geeft God genade. Ook in dit geval aan de even goddeloze stad Zoar. Als Lot daar veilig en wel is aangekomen, dan wordt de verwoesting van Sodom een feit. Het vierde en laatste punt. Vers 23 en 24. Toen liet de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de Heere uit de hemel. Hij keerde deze steden en heel de vlakte ons te boven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. Zwavel en vuur regent er op Sodom, Gomorra en de overige steden in de Jordaanvlakte. Men denkt wel dat het een zware aardbeving moet zijn geweest met vulkanische uitbarstingen. Ik weet het niet. Dat weten we ook niet. We kunnen het ook niet achterhalen. Maar wat er ook gebeurd is, één ding is absoluut wel zeker. Het kwam van de Heer, hebben we gelezen. Het was Gods oordeel. Het was de straffende hand van God die het lot van Sodom en Gomorra bezegelde. Hij keerde beide steden en de gehele Jordaanvlakte om. Alles werd daar verwoest. Het moet werkelijk een hel zijn geweest voor alles wat daar leefde. De eens zo vruchtbare Jordaanvlakte werd tot een dode zee. Tot de zee van Lot, zoals de Arabieren vandaag de dag nog steeds zeggen. En vers 26 spreekt dan over de vrouw van Lot. Hoe zij achter Lot aanloopt, omkijkt en tot een zoutpilaar wordt. Vaak wordt gedacht dat de vrouw van Lot omkeek naar de verwoesting van Sodom. Maar dat kan niet waar zijn. Want God had immers beloofd Sodom en Gomorra en de andere steden pas te verwoesten. Wanneer? Als Lot en zijn gezin veilig en wel in Zoar waren aangekomen. Sterker nog, God had gezegd, ik kan niks doen totdat jullie daar zijn. Waarom kijkt de vrouw van Lot dan om? Waarom gaat ze dan toch in tegen het nadrukkelijk verbod van de engelen? Nu, ik denk omdat de vrouw van Lot wel weg was uit Sodom, maar Sodom was niet weg uit de vrouw van Lot. Als vermoedelijk sodomitische vrouw kon zij Sodom niet uit haar hoofd zetten. Haar omkijken verraadt eigenlijk haar verlangen om terug te willen keren naar die stad. En dat is geen speculatie van mijn kant. Maar ik leid het af uit de woorden van de Heer Jezus zelf. In Lucas 17, vers 28 tot 32 zegt Jezus dat Gods oordeel over de wereld zo zal komen als in de dagen van Lot. Als mensen eten, drinken, kopen, verkopen, planten en bouwen. Kortom, op een alledaagse, gewone dag. En dan waarschuwt Jezus, let op. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. En dan zegt hij, denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal behouden worden. Denk aan de vrouw van Lot, zegt Jezus. Wie net als zij zijn leven wil proberen te behouden, die zal het voorzeker verliezen. De vrouw van Lot wilde terugkeren naar wat zij had achtergelaten. Naar haar oude leven in Sodom. Ze liet zo zien dat ze uiterlijk wel gehoorzaamde, maar innerlijk niet geloofde wat de engelen hadden gezegd. En als straf werd zij een zoutpilaar. Ja, hoe we dit moeten lezen, weet ik eigenlijk niet. Misschien werd zij plotseling gedood en na de verwoesting van Sodom overdekt met een dikke zoutlaag. Zoals de inwoners van de stad Pompeji na de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius overdekt werden met een laag as. Hoe het ook zij, rond de Dode Zee zijn er nog vele zoutformaties te vinden die op een mens lijken. En elke gids die daar toeristen rondleidt, ziet daarin zijn eigen versie van de vrouw van Lot. Ik geef het mij mee voor wat het waard is. Maar in ieder geval, ons Bijbelgedeelte sluit af met de reactie van Abraham, vers 27 en 28. En Abraham stond 's morgens vroeg op, ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de Heer had gestaan. Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er rook van het land opsteeg, zoals de rook van een oven. Abraham gaat in de vroege ochtend terug naar dezelfde plaats waar hij voor het aanzicht van God had gestaan. En had gesproken met hem en voorbeden had gedaan voor Sodom en Gomorra. Nu echter kijkt hij zwijgzaam toe. Hij overziet de rokende puinhopen en hij beseft dan dat God inderdaad de verlangde 10 rechtvaardigen niet heeft kunnen vinden in Sodom. Wij weten vervolgens wat er daarna is gebeurd. Maar Abraham niet. Hij, zo leert de Bijbel, heeft nooit meer iets van Lot vernomen. Maar toch is zijn voorbeden niet voor niets geweest. Vers 29. En het gebeurde toen God de steden van deze vlakte te gronden richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde. God redde Lot vanwege de voorbeden van Abraham. Zoals Abraham aan Lot dacht, dacht God aan Abraham. Een mens die leefde in een zondige en afgodische wereld werd gered door de voorbeden van een medemens. Zo zien we wat oprechte voorbeden kan bewerken. Hoe God met een daad Abraham tot zegen stelde voor mensen om me heen. De sleutel tot het begrijpen van deze geschiedenis is denk ik in het hart van God. Hij dacht aan Abraham, aan zijn belofte van zegen. Of moet ik zeggen, God dacht aan die veel grotere zoon van Abraham, Jezus Christus. In hem immers komt die belofte van zegen tot zijn ultieme vervulling. Uitredding uit de wereld van de zonde is er voor iedereen die zijn naam aanroept. Zodat we niet onder Gods oordeel zullen komen. Omdat God denkt aan zijn geliefde zoon die het loon van de zonde heeft weggedragen aan het kruis van Golgotha. De zegen van Abraham gaat daarom uit naar ieder die dat van harte gelooft. Gemeente, zoals ik al in de inleiding van de preek heb gezegd, lijkt onze samenleving op die van Sodom en Gomorra. Immers, alles waaraan deze steden zich hebben bezondigd, dat vindt vandaag ook plaats op grote schaal in ons land en verder buiten. Onverdraagzaamheid, ongastvrijheid, haat en vijandschap tegenover vreemdelingen, plat egoïsme en boven alles uit grove immoraliteit. Alles mag en alles moet toch maar kunnen, niet waar? We zijn de schaamte al lang voorbij. Grenzen ziet men niet meer en erkent men niet meer. Regels worden stelselmatig met de voeten getreden. Regels van de overheid en bovenal de regels van de Bijbel. God wordt al lang niet meer erkend als het hoogste gezag in ons leven. Zijn woord is voor een groot deel van de bevolking een boek van fabels in plaats van feiten. In Romeinen 1 beschrijft Paulus de gevolgen van een samenleving die God heeft losgelaten. Het is een dramatische reeks van feiten Die begint met Gods waarheid ten onder te houden in onze ongerechtigheid. En dan vervolgens God niet te verheerlijken of te danken. En dan, dat is het gevolg dat mensen dwaas gaan denken en ook dwazer gaan handelen. Met als dieptepunt dat de aanbidding van God wordt vervangen door aanbidding van afgoden. Paulus zegt in vers 25 van Romeinen 1, ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Het is daarom, concludeert Paulus in de versen 24 en 28 van Romeinen 1, dat God mensen die hem bewust de rug toekeren, nu al oordeelt. Nu al. Hoe? Door hen over te geven. In de eerste plaats door hen over te geven in de begeerten van hun hart aan onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Vers 24. In de tweede plaats door hen over te geven aan oneervolle hartstochten, zodat vrouwen en mannen hun natuurlijke omgang opgeven. Versen 26 en 27. En in de derde plaats door hen over te geven aan verwerpelijk, verkeerd denken. Zodat zij dingen doen die niet passen. Waar mensen Gods gezag in hun leven moedwillig afwijzen, daar worden zij door God overgegeven aan zichzelf. Helemaal aan zichzelf overgelaten. Aan hun eigen manier van denken en leven. Ze worden zichzelf dus tot norm. Oefenen zelf het gezag uit over hun leven. En overschrijden daardoor doelbewust grenzen die God heeft gesteld aan het menselijk leven, waaronder de seksualiteit. En met als trieste consequentie, en we zien het om ons heen, dat het huwelijk bij velen niet meer in ere is. Dat overspel, seks voor het huwelijk, ongehuwd samenwonen en alternatieve samenlevingsvormen meer dan gemeengoed zijn geworden. Iedereen doet het met iedereen, ongeacht van welk geslacht de ander is. De seksuele omgang tussen mannen en tussen vrouwen wordt meer en meer alom geaccepteerd. En helaas ook in toenemende mate binnen de christelijke kerken en gemeenten. Laat me hierover duidelijk zijn. De Bijbel noemt homoseksualiteit, en daarmee bedoel ik dus de homoseksuele omgang en niet de homofiele gevoelens, immoreel en een grove zonde. Waarom? Omdat een homoseksuele relatie volledig in strijd is met de goddelijke scheppingsordening. God heeft de man en de vrouw, hebben we vanmorgen gehoord, zo geschapen dat zij uitsluitend bij elkaar een seksuele gemeenschap zouden hebben binnen de intimiteit en de veiligheid van het huwelijk. Kiezen voor seksuele omgang met anderen dan je getrouwde vrouw is niets anders dan afwijzing van de goddelijke scheppingsordening. Het is een opstand komen tegen God. Het is een rebelleren tegen het allerhoogste gezag. Je niet de wet willen laten voorschrijven zoals bij de mannen van Sodom. Geen rekening willen houden met Gods normen en waarden. Maar uitsluitend jezelf tot hoogste norm verheffen. Dit gezegd hebbend wil ik mensen met homoseksuele of lesbische relaties ook wijzen op Gods genade. Ook voor hen is er bij hen vergeving te vinden, ook vandaag nog. Want God heeft alle zondaars lief, ongeacht de zonde die ze hebben gedaan. Gods liefde, Gods barmhartigheid en genade gaan dus ook uit naar mensen met homofiele gevoelens of lesbische gevoelens, die ervoor kiezen zich te onthouden van een homoseksuele relatie. Juist zulke mensen, en ze kunnen ook vanmorgen in ons midden zijn, beste broeders en zusters, zulke mensen hebben een zwaar kruis te dragen. Wel gevoelens hebben voor een ander van hetzelfde geslacht, maar die gevoelens niet mogen uiten binnen een seksuele relatie, is een zware opgave. En daarom denk ik ook dat we als reformatorische baptistengemeente voluit om deze mensen te moeten heen staan. En hen helpen om die last te dragen. Mag onze aandacht ruimhartig naar hen uitgaan. Niet kritisch en veroordelend, maar met de liefde, de bewogenheid en barmhartigheid van Christus. Tweede plaats, we zouden ons wel heel gemakkelijk ervan afmaken als we de vinger alleen maar zouden leggen op de homoseksualiteit. Want, het is al eerder gezegd, in Sodom en Gomorra waren ook andere zonden, schering en inslag. Dat zeggen de profeten Jesaja, Jeremia en Ezekiel. Zij spreken van onderdrukking, van armen en zwakken, van liegen en bedriegen, van echtbreuk, hoogmoed en egoïsme. Kortom, allemaal zonden die vandaag de dag ook scheringen en slag zijn in ons land. Zonden waarmee de inwoners van Sodom en Gomorra moesten breken. En daarom moeten wij daar ook serieus bij stilstaan. Want hoe moeilijk vinden wij het niet om te breken met zonden? Niet alleen de eerste keer, maar ook daarna. Hoe vast zitten wij aan deze wereld? Ja, we weten doorgaans heel goed wat we verkeerd doen. Maar om ons daar radicaal van los te maken, is nog iets anders. Hoeveel van Sodom leeft er nog in ons? Hoe lief hebben wij deze wereld nog? Laat het maar eerder tegen elkaar zeggen, we hebben daar allemaal last van. We vinden het doorgaans bijzonder moeilijk om te breken met onze zonden. Om dat los te laten, om weg te gaan uit Sodom. Daarom is het geweldig om te weten dat God ons evenals Lot bij de hand kan nemen. Dat hij ons ook met zijn sterke hand wil uitleiden uit de wereld van de zonde. Hij verlangt ernaar dat we ons metterdaad zullen bekeren tot hem. Voor het eerst of bij vernieuwing. Hij wil ons om niet gratis zijn genade bewijzen. En als je er nog aarzelt, treuzelt of twijfelt zoals Lot, of je wel gered kunt worden, kijk dan naar Lot. Leer van hem de les om je keuze niet uit te stellen. Maar stel je vertrouwen op God en je zult gered worden. Doe dat vandaag nog. Want morgen kan het immers al te laat zijn. Kies dan heden, vandaag, wie gij dienen zult, zei Jozua met klem tegen het volk Israël. Na de uittocht uit Egypte en voor het ingaan in het beloofde land. En voor ons geldt exact hetzelfde. Kies vandaag nog of je de zondige wereld van Sodom wilt verlaten en wilt ingaan in Gods koninkrijk. En zie niet om, zoals de vrouw van Lot. Weet dat deze zondige wereld met haar begeren voorbij zal gaan. Ook deze wereld zal God eens oordelen. Ook op de goddelozen, mensen die van God los zijn, zal het eens vuur en zwavel regenen, zegt Psalm 11, vers 6. Dus als je Christus niet kent, dan verkeer je in levensgevaar. Als je geen persoonlijke relatie hebt met God door het geloof in het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus, dan leef je voor eigen rekening en risico. Dan ben je in levensgevaar. Het probleem van Lot was dat hij genoeg besef had van de zonde van Sodom om er zich niet bepaald gemakkelijk onder te voelen. Om er zich niet volledig thuis te voelen. Maar dat besef was echter niet groot genoeg om zich radicaal af te scheiden van Sodom. Om daarmee te breken. Het leven daar achter zich te laten. Lot had zich aangepast aan het leven in Sodom. Hij kon ermee leven wat daar gebeurde. En dus oefende hij ook geen invloed uit ten goede op de samenleving aldaar. Weet u, net als Lot zijn wij vreemdelingen in deze wereld. Geroepen om anders te zijn. Om een positieve invloed uit te oefenen op onze samenleving. Maar hoe ver durven wij onze nek nog uit te steken? Hoe gedragen wij ons bijvoorbeeld tegenover vreemdelingen? Maken wij ze tot gasten? In welke mate hebben wij ons leven aangepast aan de wereld van vandaag? Durven wij ons geloof nog te belijden? Het geloof in de levende God, dat in woord en daad te laten zien en horen. Strijden wij nog tegen wat zonde is? Of hebben we ons daaraan overgegeven? Zijn we eraan gewend geraakt? Weet dan, wie zo'n leven wil behouden, die zal het verliezen. Want aan alles komt eenmaal een eind. God zal ook deze wereld, onze wereld, oordelen. Laten we dus niet langer van twee balkjes blijven eten. Geen twee heren blijven dienen. Anders zullen we met deze goddeloze wereld vergaan. Kom liever tot dit oordeel. Dat we van deze wereld niets te verwachten hebben. Maar wel alles van onze Heer Jezus Christus. Hij roept ons vanmorgen toe. Denk aan de vrouw van Lot. Laat je behouden uit dit verkeerde en ontaarde geslacht. Laat je niet meeslepen door wat deze wereld te bieden heeft. Maar wees navolgers van Christus. Heb deze wereld niet lief. Maar heb God lief. En de naaste als jezelf. Laat door je leven zien dat je anders bent. Dat Christus in je leeft. Gedraag je, kortom, als een kind van God. En wees niet zo dom als de vrouw van Lot. Amen. We willen in antwoord op de prediking met elkaar zingen. Heer, zegen ons. Uit op toonhoogte 26.